Ik ga vandaag spreken over hoop. En het woordje hoop is een heel raar woord in het Nederlands. Wij hebben er zo'n soort dubbel gevoel bij. Nou, ik hoop maar dat het lekker weer wordt morgen. Weet je wel, het kan vriezen, het kan dooien. Nou, ik hoop maar dat het goed komt. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je moet je er niet te veel bij voorstellen, want dan kan het ook niet tegenvallen. Wij zijn als Nederlanders zijn wel een zunig volkje, hè? Ik hoop maar dat het goed komt. En dan komt er ook zo'n trek op het gezicht bij van... Maar dat is niet het Bijbels hopen. In het Grieks staat er het woordje elpis. Niet elvis, maar elpis. En dat betekent met vertrouwen uitzien naar. Dus dat is iets anders dan wij een doorsneu idee hebben van... Ik hoop dat het goed... Nee, het is zoals een kindje uitkijkt naar zijn verjaardag. He, de vol verwachting, anticipatie... Uitkijken naar iets heel moois wat gaat gebeuren. Dat kan je niet tegenhouden. Er komen cadeautjes, er komen mensen op bezoek, er is taart. Dat is hopen. Van het gaat zeker lukken. Het is alleen nog eventjes afwachten. Aftellen. He, weet je nog vroeger? Kun je nog herinneren met Sinterklaas of zo? Dat je de avond ervoor kon niet slapen.
Nu snap ik waarom staat geloof, hoop en liefde. Ja. Geloof is vertrouwen in dingen die moeten komen die je niet ziet. Hoop is in blijde afwachting van wat moet komen. Ja. En liefde, dat is de basis van alles.
Dat klopt. En dan staat erbij, van die drie, liefde het belangrijkste en dat blijft. Natuurlijk, want als je eenmaal in de hemel bent, dan hoef je geen hoop meer te hebben. Het hoop is iets wat je denkt, van nou ja, dat is er nog niet, maar het komt wel. En ik kijk er naar uit. Je hebt een positieve verwachting van iets ongelooflijk goeds. Ja. Dat is hoop. Dus en wat is dan dat ongelooflijke goed? Dat is dit. Dat staat in Romeinen 8. Dat is de verlossing van ons sterfelijk lichaam. En dan zegt Paulus, in deze hoop, daar heb je het woord, elpis, zijn we gered. De verlossing van... En in de Passion Translation staat... Our physical bodies being transformed. Dat betekent dus dat je fysieke lichaam, je lijfelijke lijf, wordt veranderd. Dus dat betekent dat alle makken en kwaaltjes en tekortkomingen en beperkingen die dit lijf heeft. We hebben de ene heeft dit en de ander heeft dat. Wordt veranderd. Dan krijgen wij een lichaam zoals Jezus had na de opstanding. Kun je niet voorstellen, of wel? Je kunt je verplaatsen door een muur heen. Of door het plafond heen. En als ik denk aan mijn dochter in Spanje, dan ben ik er al. Je verplaatst je met de snelheid van gedachten. Dat is het fysieke lichaam wat veranderd is. Dat is dus onze hoop. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt dus als Jezus komt ons tegemoet. En dan krijg je dat woord opname. Opname, dan ga je naar Jezus toe. En terwijl dat gebeurt, verandert je lichaam. Dat staat in 1 Korinthe 15, 51 en verder. In een oogwenk gebeurt dat. Dan verandert je... Het is maar goed ook dat je lichaam verandert. Want stel je voor dat het lichaam niet verandert, dan zit je mooi met je hoofd tegen het plafond. Want je gaat naar Jezus toe. En dan ga je met Jezus mee en dan krijg je die 7 jaar dikke vette ellende hier op aarde. Een andere manier om hetzelfde te zeggen is, en dat is weer Paulus, wij roemen in de hoop, daar heb je dat woord weer, op de heerlijkheid Gods. Wat is de heerlijkheid Gods? Dat is zijn wezen, zijn natuur, zijn uitstraling, zijn charisma. Alles wat God tot God maakt, dat krijgen wij. Dat staat er in de Bijbel. En in Colossenzen staat het ook. De hoop der heerlijkheid. Maar dan zegt Petrus in een van zijn brieven. Dat er komt een tijd waarop mensen gaan spotten. En vroeger zeiden ze, spotters zullen bespoten worden. Maar spotters. Er komt een generatie die zeggen. Waar blijft die belofte van zijn komst? Het is al 2000 jaar en ik zie nog niks. En het is altijd zo geweest en het zal ook altijd wel zo zijn. Het is gewoon lood om oud ijzer. Er verandert nooit wat. In de Engelse vertaling staat... They will mock. Ze zullen spotten. So what's happened to the promise of his coming? Dat is in de Message Translation. Dat is een soort het boek, maar dan in het Engels. Ze gaan spotten. Wat is er dan gebeurd? Dus aan de ene kant is er iets waar we naar uitzien. Dat je denkt, dat is geweldig. Aan de andere kant zijn de mensen die denken, van, nou, het zal mijn tijd wel duren. En dat is stom. Want het is een geheimenis, zegt Paulus, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Maar thans, dat is een ouderwets woord voor nu, geopenbaard wordt aan zijn heiligen. Wie zijn die heiligen? Dat zijn wij. Heilig, weet je nog, dat betekent apart gezet. Wij zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dat is apart gezet. Heilig. Dat betekent, elk voorwerp kan heilig zijn. Mijn gitaar kan heilig zijn. Toen ik die gitaar kocht, heb ik mezelf voorgenomen, want ik kon dat ding helemaal niet betalen, dat is veel te duur. Heb ik mezelf voorgenomen, ik ga dat ding gebruiken tot eer van God. Op dat ogenblik is het dus een heilige gitaar. Dat betekent niet, het is gewoon nog steeds een gitaar hoor. Maar hij wordt gebruikt in dienst van God. En zo zouden wij ook in dienst van God gebruikt moeten worden als mens. Zoals we net gehoord hebben van René of van Eefje of van Anna. Thea, ik heb je niet gehoord, maar je was er wel. En dan ben je dus apart gezet voor de dienst van God. En aan dat soort mensen, jou hetzelfde, een collega. Aan dat soort mensen wordt dat geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, geopenbaard. Dus die eeuwen en geslachten waaraan het verborgen is geweest, dat vind je dus in wat wij noemen het Oude Testament. Alles in het Oude Testament wijst naar Jezus en naar onze toekomst in hem. Zie je dat? Dat is mooi, hè? Ja. En ik ga dus iets nemen vanuit het Oude Testament om jullie een klein beetje een smaakje te geven van wat staat ons te wachten. En dat doe ik aan de hand van Jozua. Dit is zijn Joodse naam. En zijn Joodse naam is Jehoshua. Dat is wat daar staat. En Jehoshua was ook de naam van Jezus. Jezus is gewoon de Griekse vorm van Jehoshua. Ja, ook als mensen die zeggen Yeshua. Mag voor mij ook. Dat is net als in Nederland. Hè? Je kunt iemand Willem noemen, je kunt hem ook Wim noemen. Dat is een beetje een soort van afgekort dat het niet. Theodora, kun je zeggen, nou heet het Thea. Ik weet niet, heet jij Theodora? Nee. Maar je hebt mensen die dat hebben. Je hebt ook mensen die heten Diederikjes. En dat wordt dan afgekort naar Dick. Ja. Nou, Jehoshua kennen we natuurlijk van de gebeurtenissen zoals de val van Jericho. En van de verspieders, weet je nog wel? En bij dat verhaal van de verspieders wordt hij nog genoemd Hosea. Dat is wat daar staat in het Hebreeuws, Hosea. Het is precies hetzelfde, alleen er staat die jot er niet voor. Het is hetzelfde woord. Hosea betekent redding. Jehoshua betekent God redt. Dat is mooi. Dus waarschijnlijk is hij door een soort van proces gegaan, waarbij hij ging beseffen dat hij zichzelf niet kan helpen, maar dat God redt. Dat is met mensen ook zo. Die denken van, nou, als ik nou heel braaf leef, dan kom ik wel in de hemel. Jehoshua, God redt. Het gaat allemaal om wat hij gedaan heeft aan het kruis. Ik wilde dat verhaal van Jozua in het kort illustreren. Een aantal hoogtepunten uit zijn leven. De hoogtepunten uit zijn leven zijn natuurlijk dat hij op een gegeven moment met de ark en het hele volk door de Jordaan trekt. Jericho hebben we al genoemd. Ik ken het prachtige lied van, hè? Josaphat, the Battle of Jericho. Hij ging op een gegeven moment het land waar we nu zo heel veel trammeland over hebben, ging hij verdelen in stukken, in stammen. De stammen, de ene stam kreeg dit, de andere stam kreeg dat. Wat je bijvoorbeeld in het midden ziet, dat rossige gebied, dat is Ephraim, kun je dat zien? Ja. Nou, dat is de stam van Jozua. Dat was in het hartland, zeggen de Israëlieten. Maar in de media heet dat de Westbank. De Westbank. Dus dat is het gebied van Ephraim. Dat is heel klein eronder Benjamin. Van Manasse. Dat is allemaal oorspronkelijk land dat toen door Jozua werd veroverd en werd toegekend volgens de ordening van God. De Filistijnen die woonden toen ook al in Gaza. Die hoorden daar niet te zijn trouwens. Maar daar gaan we straks even op toren. En het laatste wat ik wilde vertellen is dit. Aan het eind van het leven van Jozua is er een bijzonder gebeuren. Dan zegt hij tegen het volk van God. Kies dan heden wie gedienen zult. En dan zegt hij erachter. Wat jullie dienen willen en wat jullie kiezen moet je zelf weten. Maar ik en mijn gezin en mijn familie, wij kiezen voor de Heer. Ik vind het zo mooi. Dat is het eind van zijn leven. Dat is die oude knakker, 110 jaar oud. Hij stierf toen hij 110 was. Ja. We gaan dus die elementen even doornemen met elkaar. We beginnen met de doortocht. Wat zegt de doortocht? Wat zegt de doortocht voor ons vandaag de dag? Het grappige is dat er een equivalent is van de doortocht in Openbaringen. Aan het eind van de 7 jaar komt er een heel leger hier op dit vermaledijde stukje aarde, wat dan na 7 jaar volledig in de puinpoeier ligt. Die 7 jaar, dat is de grote verdrukking, weet je wel? Marja heeft weer gelijk, zoals altijd. Die verdrukking, je kunt je afvragen, waar was dat voor? Al die plagen van de Openbaring met die schalen en weet je wel, die dingen. Dat je denkt, en die ruiters en denk van een ellende. Nou, het land moest worden gereinigd. Toen Jozua het land binnentrok, was het land vervuild. Zo vervuild, de zonden van de Kanaanieten waren zo hoog uit de hand gelopen dat God zei, dat moet worden uitgewist. Zo simpel. Wat deden die Kanaanieten dan? Nou, basically hadden zij goden en godinnen die kinderoffers eisten. En als God iets verschrikkelijk vindt, is dat het. We hebben deze week een fantastisch mooi nieuw babytje. Het licht. Zien. Nou, hoe zeg je dat nou? Zien, aanschouwen. Ja, af en toe deed ze de oogjes een klein beetje open. En dat kun je toch niet voorstellen dat er op een gegeven moment een of ander religie, want het gaat over religie, is die zegt van, nou, die kinderen moet je dus offeren. Waanzin. En dat gebeurde op grote schaal in het land Kanaan. En waarom deden ze dat? Omdat je dan vruchtbaarheid kreeg bij de landbouw. Je moest de goden moest je een beetje stroop om de mond smeren. Een beetje goed gezind stemmen. Maar de echte God, de God in de hemel, die zei van dit, ik wacht hiervan. Dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. En dat is wat Jozua kwam doen. Overigens hebben de Israëlieten dat niet echt gedaan. Die zijn daar. Dus het is altijd, het Oude Testament is een beeld van wat er later echt gebeurt. Dat beeld is altijd, gaat altijd mank. Ja, als je Abraham hebt, de vader der gelovigen, een fantastische vent, maar aan het eind van zijn leven maakt hij er echt een puinhoop van. Tot op de dag van vandaag hebben we daarmee te maken. Heel die Arabische kliek, dat komt voort uit de nadagen van Abraham. Simson, daar hebben we het vorige keer over gehad. Een Nazireer God. Maar wat een karikatuur. Wat verschrikkelijk. Wat heeft hij zijn kwaliteiten vergooid. En dus iedere keer, je moet niet zeggen van, oh ja, maar het Oude Testament gaat het mis. Nee, dat is een boodschap voor ons van, joh, hoe je ook je best doet. Je kunt je best een beetje voorzetten. Maar We derven allemaal de genade God. We hebben de genade van God nodig. We schieten tekort. Maar goed, het beeld is dus dit. Jozua komt met een leger door de Jordaan. En dan ontstaat er een nieuwe periode. Er komt een nieuwe periode. Als er een Jordaan of een Schelfzee wordt doorsneden. Het is een bovennatuurlijk iets. Dan gebeurt er een nieuwe, komt er een nieuwe periode. Aan het eind van Egypte komt er een nieuwe periode. Dat is de tijd in de woestijn. Nu krijg je een nieuwe periode. We trekken door de Jordaan. Na die 7 jaar, grote verdrukking, komt een nieuwe periode. Want wie komt er dan? Dat staat in Openbaringen 19 en verder. Daar komt Jezus. En hoe komt hij? Op een paard. Nou heb ik niet zoveel met paarden, maar toen hij hier op aarde kwam, kwam hij Jeruzalem binnen op een ezel, weet je nog? Als een vorst binnenkwam op een muilezel, dan betekende dat ik kom in vrede. Maar als een vorst komt op een paard en hij zwaait met een zwaard, dan is dat geen vrede. Dan wordt dat met, dat is oorlog. En dan zie je dus erachter op dat plaatje, zie je allemaal van die mensen in het wit gekleed. En die, dat zijn de toeschouwers, dat zijn wij. Wij zijn dus met opname naar de hemel gegaan. Hebben we heerlijk een bruiloftsfeest gevierd. En nu komen we met hem terug op aarde. En waarom? Om te zien hoe hij afrekent met al zijn vijanden. Maar er zijn op dat ogenblik in Israël ook een heleboel mensen die hem wel beleiden als Heer. Die zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat zijn de gevolgen van die 144.000 evangelisten. Weet je wel? Dus het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel is. Oké, dus de doortocht betekent dat het leger komt. En dan krijg je natuurlijk Jericho. En dan zie je wat er bij Jericho gebeurde. Dat is kenmerkend voor wat er gaat gebeuren als Jezus hier op aarde komt. Alles wat niet gewijd is aan God wordt uitgeroeid. Er mocht van heel Jericho niets meer overblijven, niets. Geen steen op de ander, er werd geen geld, geen dier, geen mens die het overleefde. Alles was de Heere gewijd, werd met de band geslagen, staat er dan. Er bleef niks van over. En dat is de bedoeling van zonde. Dat moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Niet een heel klein beetje favoriet zondetje ergens. Die term ken je toch, hè? My favorite sin. Hè? Nee, weg met je handel. Waarom? Dat kun je lezen in het boek Richteren. Als je het boek Richteren leest, dat is koud na de periode van Jozua. Dat is met één is het groot trammeland in heel Israël. Wat er allemaal gebeurt om te huilen. Echt waar. Dat zijn mensen die erbij geweest zijn toen de Jordaan spleet. En die, wat doen die gasten? Ze doen hun taak niet. Ze doen hun taak niet. Ze laten gewoon plukjes mensen zitten nog. En het was natuurlijk een herdersvolk. En dat herdersvolk komt er Israël binnen. Die zei van, ja, maar hoe werkt dat dan precies landbouw? Nou, zei ze, je moet dus eerst ploegen. En dan moet je eggen. En dan moet je zaaien. En dan moet je wachten. Ja, maar zei die gasten, gaat dat dan vanzelf? Nou ja, nee, je moet natuurlijk wel offers brengen. Aan wie dan? Aan Baal, aan Astarte, aan Moloch. Nou, een hele rits van die gasten. Oh, werkt het zo, zeiden die Israëlieten dan. En voordat ze het wisten, waren ze bezig met afgoderij. En dat werkt bij ons in Nederland net zo. Als we niet met wortel en tak uitroeien wat fout is in ons leven, dan gaat het overhand nemen. Ja, het begint. Mijn schoonmoeder, Maria's moeder, zei altijd, de zonde begint als spinrag, maar het eindigt als kabeltouw. Spinrag kun je nog wegdoen zo met je hand, maar kabeltouw, dat
is gewoon waar.
Zie wel, haar moeder zei het, dus het moet waar zijn. Daarna werd het land verdeeld. Dat is heel bijzonder. Dus er werden stukken toegewezen. En toen was het ook wel trammeland hoor, overal. Bijvoorbeeld, er was een stam Dan. Onder Efraïm. Zie je dat kleine stukje onder Efraïm? Dus de stam Dan. Die zeiden, wat dan? Die waren niet tevreden met dat kleine rotstukje. Dan denk je van, ja, maar het is een heel klein stukje. Zit wel op de kaart, een heel klein stukje.
Tel Aviv
zit daar nu. Ja. Jeruzalem is hier ongeveer. Ja. Maar dezelfde aansluiting op de zee. Het was in een vallei, het was vruchtbaar, hartstikke goed. Maar die gasten zeiden, oh, zo'n klein stukje, dat willen we niet. We gaan ergens anders wonen, dan ben je gek. En bovendien woonden daar andere mensen, daar wilden ze niet tegen gaan vechten. Dus het ging van meet af aan, uiteindelijk is die stam Dan terechtgekomen. Hey! Toen hadden ze iets daar, als een stad gescout. En ze merkten dat dat een heel zwak zootje was. Nou, laten we zeggen, dat was een stad. Die mensen genoten van het leven. Die hadden van we're out of worry in the world, weet je wel. Gewoon genieten van het leven. Nou, dan zeiden die gasten van Dan, weet je wat, gaan we met 6000 man naartoe. Hakken het hele zooi in de pan. Gaan wij daar wonen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar allemaal fout, fout, fout. Maar dat is dus realiteit, maar het beeld is, het land wordt verdeeld. En dat is wat gaat gebeuren als Jezus terugkomt op aarde. Dan roeit hij alles uit wat er niet hoort. En dan gaat hij het land verdelen en dan gaat taken verdelen. Dit is een mooi plaatje. Wij gaan dan met hem samen regeren. Heeft u dat wel eens gelezen? Als je niet gelooft, dan moet je het opzoeken. Niet nu, hè. Gewoon als je het dingetje beluistert. Openbaringen 20. Dan gaan we met hem samen regeren. Jezus heeft er ook al een gelijkenis over, weet je nog? Wij hebben die gelijkenis van die talenten, dus ook een gelijkenis van de minen. Dat is dan ook een soort van geldeenheid van ongeveer 3 maanden loon. Hè. Een vorst die gaat een reis maken naar het buitenland, roept 3 van zijn knechten. De een die geeft die zus en de ander zoveel enzovoorts. Hè. 5, 3, 1 of zoiets. 5, 2 en 1. En die geeft die. En dan gaan ze, na een tijdje komt die terug, weet je wel. En degene die van die 5, 10 heeft gehad, gemaakt, hè, die heeft het bezit verdubbeld, die krijgt het bewind over 10 steden. Nou, dat verwijst al naar die tijd. En wat, hoe heet dat ook weer? Na de 7 jaar van grote verdrukking, wat breekt er dan aan? Een tijd, hoe heet dat? Het duizendjarig rijk. Dus het is 1000 jaar, wordt de duivel is dan opgesloten. Die zit in de put. En die kan dat liedje zingen van toen ik in de put zat, toen kan je mij eruit. Dat gebeurt wel, maar aan het eind van de 1000 jaar. Maar hij zit in de put. Dus dat betekent dat zelfs Golden Earring niet kan zeggen, the devil made me do it.
Kan je niet meer verschuilen?
Dat kan niet. Je kan je niet verschuilen achter, ja, dat gebeurde me. Vorige keer heb ik geloof ik gezegd, I can't help falling in love with you. Wat een lariekoek. Maar dan kun je die lariekoek helemaal niet verkopen. Want de duivel en zijn demonen, zijn trawanten, zitten in de put. In de put. Ja. Kun je je voorstellen? Dus er is helemaal geen enkel excuus om zonde te doen. En mensen die wonen en die leven op een aarde. En die aarde die wordt geregeerd door Jezus vanuit Jeruzalem. En door mensen die namens hem het bestuur uitvoeren. En dat zijn allemaal mensen met zo'n lichaam dat veranderd is. Een fysiek lichaam dat transformed is, veranderd is. Zo'n lichaam waar dat je zegt van nou ik wil even, hoe zou het gaan met mijn vrienden in Tel Aviv? Dan ben je er. Vanuit hier, hè? Tel Aviv. He, dat is, je hoeft niet bang te zijn voor rondvliegende bommen en zo. Dit is vrede op aarde. Dat is een bijzondere tijd. 1000 jaar lang. 1000 jaar lang. En in feite verwijst dit verhaal van Jozua al naar die tijd. Van nu gaan wij het land in vrede regeren. En aan het eind van zijn leven, dan roept hij het hele volk samen op die plek waar die huisjes staan. Dat is een dal tussen 2 bergen. En die plaats die wordt Sichem genoemd. Sichem betekent letterlijk schouders. Dus die bergen zijn de schouders. Daartussen zit de kop. En Jozua zegt, nou, kies dan heden wie gij dienen zult. En de achtergrond is eigenlijk, of je gaat naar die berg, of je gaat naar die berg. Middenin, er is geen neutraal gebied. Er is geen demilitarized zone. Het is of vlees of het is vis. Het is het een of het ander. Kies dan heden wie gij dienen zult. En dat is exact wat er gebeurt aan het eind van die 1000 jaar. Want dan verschijnt iedereen die ooit geleefd heeft. En dat noemen ze dan in het Engels altijd de Great White Throne. Daar zijn ze altijd heel dol op. Dus ik heb er een plaatje bij gezocht. Maar dat staat ook in Openbaringen 20. Iedereen die ooit geleefd heeft verschijnt voor de troon des Heren.
Niet de verheerlijkte mensen, toch?
Iedereen. Maar wij zijn al een keertje bij een troon geweest. Dat is die
De
Bema seat. Ja, de Bema seat. Dat is de plek waar de prijzen uitgereikt worden. Dus als wij opgenomen worden in de hemel, dat is aan het begin van die 7 jaar, dan komt er hier een enorme oorlog, maar wij zijn al boven. En dan krijg je ja, prijzen.
Trofie.
Je krijgt je, ja, weet ik veel, waardering. De een meer dan de ander. Dat is gewoon zo. Dat maakt me helemaal niks uit. Je bent gered. Je mag aanzitten aan het bruiloftsmaal. En je komt straks terug met hem. Zo op zijn paard. Is er iemand die paard kan rijden? Ik heb 2 pogingen gedaan. Tweede poging ben ik ermee gestopt. Had ik 2 vingers gebroken. Ik denk, het is wel mooi zo. Volgende keer breek ik mijn nek. Maar dan kan ik paard rijden. Waarom? Want ik heb een verheerlijk lichaam. Ik kan alles wat ik wil. Als ik wil, kan ik dat paard optillen. Dat maakt me niet uit. Weet je wel, het is geen hobbelpaard, het is echt paard. Maar ook weer een getransformeerd paard. Ik weet het, het is heerlijk. En we komen vanuit de hemel en dan zien we hoe Jezus afrekent met alle rottigheid hier op aarde. Want laten we eerlijk zijn tegen elkaar. Wij denken misschien wel dat het verschrikkelijk leuk is hier op aarde. En waar wij wonen is het helemaal niet onaardig. Maar het is een vreselijke wereld. We leven echt in een vreselijke wereld. Op dit ogenblik in Afrika worden mensen gewoon bij bosjes, Ethiopië, doodgemaakt. Stond gisteren, Amir Sarfati. Hoor je er wat van in de media?
Nee.
Nee, dan zegt Amir altijd, no Jews, no news. Als het niet over Joden gaat, hoor je niemand. Maar als een Jood toevalligerwijs iemand in Gaza omlegt, of overhoop rijdt, of weet ik veel, ja, dan staat het in de voorpagina's. Massacre in Gaza. Ja, dat was het. Ongeveer een jaar geleden, op 7 oktober. Wij leven in een hele kapotte wereld en wij worden door de duivel, als je niet oppast, voor de gek gehouden. Denk van, joh, het gaat toch best. En daarom zijn wij ook niet, zoals Paulus schrijft in Romeinen, met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. In de Passion Translation staat on tiptoes. Ze verlangen gewoon helemaal. Er staat dat puntje van hun tenen.
Komen ze al.
Heb je wel eens gezien? Als je vroeger als de fanfare langskwam en ik stond achteraan, dan stond ik op het tentje zo. Oh ja, en rijk als vlam. En op diezelfde manier zegt hij dan in datzelfde hoofdstuk, Paulus, Romeinen 8. Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dat is hetzelfde woord, weet je nog wel? De verlossing van ons lichaam. Our physical body is transformed. Hebben wij dat?
Ja, zeker.
Ik betrap mijzelf heel vaak op dat ik denk van, ja goed, oké, die opname komt wel. Ja. Ik weet dat het komt, ik ben blij dat het komt. Maar om nou te zeggen, mijn rijkhalsend verlangen, dat ik een... on tiptoes. Mag voor mij ook nog wel even duren. Ja. Denk je, die mensen in Ethiopië, zou ik die daarna verlangen?
Ja.
Als ze nog leven. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En soms denken wij bij onszelf, wil ik wel eigenlijk naar de hemel of zo. Hè? Dat is een saaie boel daar. Ben je gek, man?
Nou,
heb je Brendan Leek wel eens muziek horen maken? Dat doet hij ook in de hemel.
Ja.
Nou, sta ik op de eerste rij, hoor. Maar we hebben geen besef van waar we naartoe gaan. Je mag straks regeren. Jongen, daar kijk ik niet naar uit. Ja, maar wil je niet rechtvaardigheid hier op de aarde hebben? Wat zou toch heerlijk zijn als je daar aan mee... We hebben het net gehad over vrouwen in Kosovo. Nou, dan kun je dat rechtzetten. Zo gaan we dat niet doen. Zo gaan we dat niet doen. En dan zegt Johannes zegt dat. Ieder die deze hoop op hem heeft, hè, waar we het net over gehad hebben, reinigt zich gelijk hij rein is. Dus je gaat je nu al
voorbereiden.
Je gaat ervoor zorgen dat je keuzes maakt. Keuzes maakt om in je vrije tijd naar een bejaardenhuis te gaan, of in je vrije tijd naar Kosovo te gaan, of in je vrije tijd naar je vader te gaan. Of... Je maakt keuzes. Een plaats. Je bedoel, je kunt maar één ding tegelijk doen, hè? Want we hebben nog geen verheerlijk lichaam. Maar wat je met dit lijf doet, heeft grote impact op je positie later. Waarom? Zorgt dat ervoor dat je gered wordt? Nee, je wordt gered omdat je zegt, ja Heer, ik geloof dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dank u wel. Uw bloed dat reinigt mij. Vanaf nu bent u mijn Heer. Daardoor ben je gered. Vervolgens kun je daarna gaan leven. En naarmate je er meer voor leeft, dan ben je net zoals die gasten met die munten. De een die had het in de grond gestopt, die zegt, nou het is mooi zeg, ik ben gered. Hop, plak je in de grond, anders jatten ze het. Maar je kunt er ook mee gaan werken. De gaven die God geeft. En iedereen heeft gaven. Iedereen. Je moet ze alleen inzetten en gebruiken. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. En een tweede dingetje. Wij moeten onze eigen bijeenkomst. Dat is niet dit alleen. Dat is ook je bijeenkomst met God samen. Niet verzaken of verzuimen. Dit is de MBG. Maar we moeten elkaar aansporen. Dat zit ik nou te doen. Ik zit mezelf. praat het ook tegen mezelf. En jullie aan te sporen. Des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. De dag dat Jezus terugkomt zien we naderen. En we moeten niet zijn zoals die mensen waar Petrus het over heeft. Dat we denken van nou ja, waar blijft hij dan? Nee joh, kijk om je heen. Kijk wat er gebeurt in Israël. Zie wat er gebeurt op de wereld. Op het wereldtoneel. Ja. En het enige waar je op hoeft te letten is Israël. Want God is geïnteresseerd in de hele wereld. Maar hij heeft zijn profetie over Israël. Wat daar gaat gebeuren staat in de Bijbel. En je ziet het gebeuren. En wij leven in een tijd dat het gewoon voor onze ogen gebeurt. Dat er een volk wat 2000 jaar geen volk geweest is. Over de hele wereld verspreid leefde. Terugkomt in het land dat God hen gegeven heeft. Ze hebben hun taal terug. Spreken Hebreeuws. Ivriet noemen ze dat tegenwoordig, maar het is Hebreeuws. Dat hebben we gezien in onze tijd. En dat heeft... Dat staat gewoon in Jesaja, Jeremia, die profeteren erover. Dat niemand geloofde dat voor 2000 jaar tot 1948. Dan zeggen we, hé, wacht eens even, hoe is het? En nu zeggen we met z'n allen van, ja, ja, Israël, Israël, from the river to the sea. Dan moeten we weg. Nee, dat is niet wat God gezegd heeft. Israël blijft daar. En je kunt het Westbank noemen zoveel je wil, maar het is Israël. En je kunt zeggen, Jeruzalem, dat is, joh, dat is een gedeelde stad. Nee, het is de stad van David en daar komt Jezus terug. Daar gaat hij regeren. En dan gaan wij een rol spelen in het bestuur van het hele zootje. Dat is mooi.
Dat is
saai. Daar kijk ik naar. Als dat saai is, dan weet ik het niet meer. Ik moet nog een paar skills bijleren, want het besturen van de stad heb ik nog nooit gedaan.
Maar dan kan je...
Wat zeg je?
Als het zover is...
Ja, dan krijgen we die skills ook. Maar ik kijk er naar uit. Je blijft leren, je blijft je ontwikkelen. Het is niet zo dat je op een harpje zit te spelen de hele dag. Dat lijkt me heel erg. De hele dag maar. Ik bedoel, ik hou van gitaar spelen, maar niet de hele dag. Hè? Ik bedoel, ik ben geen Eric Clapton. Kom op.
Gelukkig.
En nu, tot slot. Terug naar Jehoshua. Hij is een beeld van wat Jezus gaat doen. Hij is eigenlijk ook een voorbeeld van wat wij zouden gaan doen. Wanneer gaan we dat doen? In het duizendjarig rijk. Maar wat is het geheim van Jozua? Wat is het geheim van Jozua? Weet jullie dat? Waarom werd Jozua in het Oude Testament waardig genoeg bevonden om een beeld te zijn, een voorafschaduwing van de Zoon van God? Hij was niet de Zoon van God. De Zoon van God komt niet uit de stam Efraïm. De Zoon van God komt uit de stam Juda. Maar Efraïm is trouwens een van de twee zoons van
Jozef.
De jongste. En toen de twee zoons van Jozef. Dat was eigenlijk volgens de Romeinse wetgeving niet eens een Jood. Of een Israëliet. Want zijn moeder was Egyptisch.
Dat is Egyptisch.
Ja. Maar goed. Toen Jozef met zijn twee zoons bij zijn zo goed als blinde vader aankwam. Voor de zegen. Dat was in die tijd zo, hè. Als de vader gaf de zegen door aan zijn zoons, op zijn sterfbed vaak. Toen deed Jacob dit.
Kruis.
Die kruiste zijn arm en gaf Efraïm de eerstgeboren zegen. En die andere Manasse, die werd ook gezegend. Maar Efraïm had de eerstgeboren zegen. En daar zei hij ook zoiets bij als... In hem en door hem ga ik alle volken van de wereld zegenen. Dat is in feite wat Jehoshua deed. Wat Jozua deed. Wat Jezus later zal doen. De zegen voor alle volken. Maar dat is weer een preek apart. Wat was het geheim van Jozua? Niet alleen dat hij nazaat was van Efraïm. Dit is hem. Ik zal het maar, hè, want anders duurt het te lang. Jozua. De zoon van Noen. Een jonge man week niet uit de tent. Weet je nog dat die 12 verspieders, 1 grote misère, er vielen doden in het kamp van Israël? Weet je nog? En God die zei toen tegen Mozes, weet je wat, zoek het lekker zelf uit. Ik ga met jou verder en laat de Israëlieten maar gewoon in hun sop gaar koken. Toen ging Mozes pleiten voor zijn volk. Die zei, maar Heer, wat zullen de volken om ons heen zeggen? Als het volk Israël hier verkommert, dan zeggen ze, ja, maar die God van Israël is ook niks waard. Dus hij, het was echt een jood, hè? Hij ging handelen. En toen zei God, weet je wat, zet maar een tent buiten het tentenkamp. Ik wil niet tussen dat schorm. Nou, zo zei hij het niet echt. Maar buiten het tentenkamp. En Mozes die ging dagelijks de tent binnen en sprak met God.
Als vrienden, hè?
Van aangezicht tot aangezicht.
Is toch
wat? En dan kwam hij terug en dan moest hij een lamp om zijn hoofd doen, want dan straalde hij. Omdat, ja, je gaat reflecteren waar je mee omgaat.
Heerlijkheid.
Maar Mozes ging in en ging weer uit. Maar Jozua bleef daar. Hij bleef daar. Dus Jozua was eigenlijk een Nazireër. Volledig gewijd aan God. En dat is wat ons redt. Dat is wat hem redde. Dat was wat hem apart zette. Dat is wat ons apart zet. Laten wij gewoon tijd nemen om één op één het aangezicht van de Heer te zoeken. En blijf daar. Je kan 's ochtends 10 minuten bidden of zo, of een dagboek lezen. Of... Maar waarom niet een keer een dag delen? Als je te... Of 's avonds in plaats van televisie kijken. Of als je het te moeilijk vindt om Bijbel te lezen, zet zo'n worship song op. Dat is fantastische muziek vandaag de dag. Gewoon gratis, cadeau en geheel voor niets. Dat brengt je bij de Heer. Jozua, de zoon van Noen. Noen betekent vis. De zoon van de vis. Eigenlijk betekent het iets wat altijd doorgaat. Het Hebreeuws is een hele leuke taal. Die denken, ja, als je vissen vangt, die blijven zo spartelen, weet je wel. Dat gaat altijd door, dus dat is dan een vis. Maar het werkwoord betekent alsmaar doorgaan. Dus hij was de zoon van degene die altijd werkt. Altijd doorgaat. Nou, wie gaat er altijd door? God? Hij is de zoon van God. Daar staat er eigenlijk. De zoon van Noen. Een jonge man. Hij was toen nog jong. Week niet uit de tent. Week niet. Hij was er niet weg te knuppelen. Nou, dat is een houding. En ik bid echt waar voor mezelf. En voor jullie allemaal. Dat we die houding steeds meer en meer krijgen. Dat we niet weg te slaan zijn in de aanwezigheid van God. Amen.
Amen.